Goed, we gaan verder met onze Bijbelstudie, de grote lijnen van het voornemen van God. We zijn inmiddels terechtgekomen bij de gemeente, het lichaam van Christus. En in het laatste deel van de vorige studie stonden we even stil bij dat Christus het hoofd is, boven alles. En dat hij als zodanig gegeven is aan de gemeente, die zijn lichaam is. En je ziet dus als je Handelingen en Hosea naast elkaar legt of in elkaar schuift als het ware, hè, dan zie je dat gedurende de Handelingentijd de profetie van Hosea al in vervulling leek te gaan. Hè, namelijk dat het Israëlische deel van het volk van Israël of het huis van Israël, die 10 stammen, hè, dat zij van Lo-Ruhama weer Ruhama werden. En van Lo-Ami weer Ami. Dat is de ontwikkeling die we in het boek Handelingen ook zien. En dat komt in allerlei facetten komt dat ook wel naar voren. En wat er dan vervolgens, en dan zeg ik het even heel menselijk, had moeten gebeuren. Dat is dat de Judeërs en de Israëlieten zich één hoofd boven zich zouden stellen. Daar zou dat profetisch gezien op uit kunnen lopen. Alleen zover is het niet gekomen. En dat kunnen we achteraf zeggen. En achteraf is het altijd makkelijk praten. Die profetie van Hosea 1 vers 11... die is in die zin nog niet in vervulling gegaan en is vooruitgeschoven in de tijd. En wat er wel gebeurd is, dat is dat God wel degelijk in Christus het hoofd is boven alle dingen. Maar dat hij dan niet aan de Judeërs en Israëlieten is gegeven, maar dat hij gegeven is aan de gemeente die zijn lichaam is. Nou, en op dat kantelpunt, daar zitten we als we de Efezebrief lezen. En het is denk ik ongelooflijk belangrijk, en daarom is zo'n onderwerp als vandaag ook zo belangrijk, dat je weet hebt van hoe is dat plan van God opgebouwd en hoe is dat uiteindelijk ook gedurende die handelingenperiode. En hoe is dat allemaal gegaan? En hoe ben je terechtgekomen waar je bent terechtgekomen? En als je dat niet weet, dan blijft de Efezebrief toch een hele lastige brief. En als je dat wel weet, of je houdt er wel rekening mee, dan, zoals een broeder gisteravond tegen mij zei, dan vallen alle dingen opeens op hun plek. Hè? En dat is een toch eigenlijk iets prachtigs, wat je als gelovige ook mag hebben, dat je op een zeker moment zover mag zijn dat wat Paulus schrijft, dat het allemaal klopt. En natuurlijk, het is het woord van God, dus het klopt wel, zo is het niet, maar in onze beleving, hè, dat we het zo mogen zien. De verborgen kant, we blijven het maar even zo noemen, alhoewel het dus allemaal geopenbaard is, maar de verborgen kant van dat plan, wat wij dan onder elkaar wel noemen het geheimenis en zo. Nou, dat is waar Paulus in Efeze en ook in de Colossensebrief met name over schrijft. Ik wil even beginnen deze middag met het gedeelte te lezen uit Efeze 2, vers 11. En dan lezen we tot en met vers 18. Efeze 2, vers 11 tot en met vers 18. Daar staat: bedenk daarom dat u, die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd, door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en u was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft Hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat hij de twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Nou, tot zover even deze woorden. En ja, wat zijn het eigenlijk ontzettend mooie woorden. En zeker als je dit zo leest, ja, vanuit de achtergrond die we vanmorgen wat meer hebben gezien, dat het daar gaat om twee huizen waar gelovigen uit zijn voortgekomen, het huis van Juda, het huis van Israël. En hier wordt dan zomaar gesproken over dat die twee één zijn gemaakt. De beiden zijn één gemaakt, zelfs tot één lichaam gemaakt. En ja, dan is het mooi om erover na te denken, hoe staat dat met elkaar in verband? Hoe houdt dat verband met elkaar? Even wat de Efezebrief betreft. De Efezebrief, en dat is een brief die Paulus geschreven heeft vanuit zijn gevangenschap. In Efeze 3 vers 1 bijvoorbeeld, daar staat: om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen bent. Dus Paulus noemt zich hier ook een gevangene van Christus, van Christus Jezus zelf. En ja, die gevangenschap, dat was voor hem ook een letterlijke gevangenschap, niet alleen in geestelijke zin. Want zo bezien zijn wij allemaal gevangenen van Christus, zou je kunnen zeggen. Maar hier bedoelt hij natuurlijk toch wel in de eerste plaats zijn letterlijke gevangenschap. Namelijk die periode die aan het einde van Handelingen beschreven wordt, dat hij verlof krijgt om met een soldaat die hem bewaakt, om te wonen in een eigen huis. En dat is de gevangenschap van waaruit Paulus deze brief geschreven heeft. Die brief, als je even naar het eerste hoofdstuk en naar vers 1 gaat, die brief die staat bij ons bekend als de Efezebrief. Nou zegt vers 1 van hoofdstuk 1, Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die in Efeze zijn, staat er dan. En ik weet niet of er nog onder ons zijn die de NBG-vertaling bij zich hebben. En anders dan weet je dat denk ik nog wel. Maar als je dit in de NBG-vertaling leest, dan staan die woorden in Efeze, die staan tussen vierkante haken. En daarmee werd in de NBG-vertaling aangegeven dat ze niet in alle handschriften, in alle originele grondteksten terug te vinden zijn. Maar dat het eigenlijk een stukje is wat opengelaten wordt. En afhankelijk van waar die brief naartoe ging, werd er opgezet Efeze. Of bijvoorbeeld, er had ook op kunnen staan Laodicea. Of bijvoorbeeld Colosse. En dat maakt dat we, als we de Efezebrief en de Colossensebrief lezen, want dat zijn tweelingbrieven, dat maakt dat dat eigenlijk rondzendbrieven geweest zijn. Paulus schrijft hier niet specifiek met het vooropgestelde doel dat hij aan de Efeziërs wilde schrijven, maar hij schrijft een brief die aan verschillende gemeenten toegestuurd zouden worden. Eigenlijk moet ik zeggen, hij schrijft twee brieven. En dat zijn rondzendbrieven. En afhankelijk van waar die brief naartoe ging, stond er boven, in dit geval, in Efeze. Als je even meebladert naar Colossense 4, of Colossense 2 eerst. Daar schrijft Paulus, want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor zovelen die mij nooit in levende lijven hebben gezien. Hier noemt Paulus Laodicea. Die gemeente kennen wij trouwens vooral, denk ik, van de brief aan Laodicea in het boek Openbaring. Maar goed, het is wel diezelfde gemeente, maar in een andere fase. Dus hier schrijft Paulus dat. En als je dan naar hoofdstuk 4 gaat, Dan schrijft hij in vers 15, groet de broeders die in Laodicea zijn, en Nymphas, en de gemeente in zijn huis. En wanneer deze brief door u gelezen zal zijn, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van de Laodicensen gelezen wordt, en dat ook u die uit Laodicea leest. Nou, hier verwijst hij dus naar een brief van hemzelf. En hij noemt dat de brief aan Laodicea. Zou dat nou betekenen dat Paulus een brief geschreven heeft die wij niet in de Bijbel terugvinden? Nou, dat lijkt een beetje onwaarschijnlijk. Hè, want we hebben het wel over Paulus en een dienstknecht van God die door de Heer daarin gebruikt werd. En dan zou er zomaar een brief verloren zijn. Nee, het heeft denk ik te maken met het feit dat die brief die hij hier dan noemt, de brief aan Laodicea, dat dat eigenlijk de Efezebrief is. Of tenminste, de brief die wij kennen als de Efezebrief. Kijk, Paulus heeft die brieven geschreven. En in het stukje waar hier dan staat in Efeze, dat had ook kunnen staan in Laodicea. En dan was hij naar Laodicea gegaan. En Paulus die raadt in de Colossensebrief aan om de brief uit Laodicea ook te lezen. Nou, dan hadden die Laodicensers, die hadden erop gezet aan Colosse. Nou, dan ging die brief naar Colosse toe. En van Colosse werd het misschien weer uitgegumd en dan stond er boven in Efeze. Nou, dan ging die naar Efeze toe. Het zijn dus algemene brieven. We weten uit het boek Handelingen dat Paulus gedurende lange tijd, 3 jaar lang, in Efeze geweest is. En toch, als je deze Efezebrief doorleest, ontdek je daar helemaal niks van. Je zult helemaal niet lezen, ook maar één vers lezen, waaruit blijkt dat Paulus de Efeziërs echt kent, persoonlijk. Terwijl hij, als we naar de geschiedenis kijken, dan moeten we zeggen, hij heeft daar 3 jaar lang gewerkt. Dus daar is iets mee aan de hand. Nou, als je de Efezebrief, en dat geldt ook voor de Colossensebrief, als je die brieven leest, dan schrijft Paulus in beide brieven aan zijn lezers dat hij gehoord heeft over hun geloof. Ik heb gehoord over uw geloof. In Colossense 1 is dat het geval. Even kijken hoor. Vers 3 en 4. Ja, nou, ik zoek even op het woordje gehoord en in al die versen staat dat. Maar dat gaat over iets anders. Het gaat even over vers 3 en 4. Er staat, wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden, omdat wij gehoord hebben van uw geloof. Dat bedoel ik. Dus Paulus en de zijnen hebben gehoord van het geloof van degenen aan wie ze schrijven. En in de Efezebrief zie je precies hetzelfde. Daar staat in vers 15 van hoofdstuk 1. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u. Dus wat je in Colossense ziet en in Efeze is in die zin gelijk. Ik heb gehoord. Terwijl we van de Efeziërs weten dat Paulus die mensen ook gewoon kende. Als je nou naar de Filippenzenbrief gaat, die staat er mooi tussenin. Dat is een beetje lastig, want ik kan u dan niet een vers laten lezen waar staat dat Paulus gehoord heeft van het geloof van de Filippenzen. Dus ja, we zoeken hem wel op, maar ik kan het niet laten zien. En dat heeft alles mee te maken met dat Paulus deze brief aan de Filippenzen schreef en tegelijkertijd ook alleen aan hen. En die Filippenzen, dat zijn de mensen die hij kende vanuit de handelingentijd. Dat is, Filippi was de eerste stad in Europa, in het Europa van die tijd waar het evangelie klonk uit de mond van de apostel Paulus. Macedonië, daar bevond die plaats zich. Als je de Filippenzenbrief leest, dan merk je wel dat Paulus die Filippenzen persoonlijk kende. En ze stonden heel dicht bij hem in geestelijke zin. Hij zegt in vers 7 van Filippenzen 1, het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Hij hij kende ze. Hij noemt ook verschillende namen trouwens, ook van de mensen die daar wonen. En nou ja, wat in ieder geval maar het duidelijkste is, hè, dat is dat hij deze Filippenzen gewoon persoonlijk kende. En dat persoonlijke, dat mis je in de Efeze en de Colossensebrief. Dat zijn veel meer brieven waarin je leest hoe het is en wat de grote lijn is. En dat het geheimenis bekendgemaakt is en dat er gesproken wordt over het lichaam van Christus en Christus als hoofd. Dat zijn allemaal uitdrukkingen die zul je in de Filippenzenbrief niet terugvinden. Lichaam van Christus, geheimenis, Christus als hoofd van het ene lichaam, al dat soort dingen. He, dus Efeze en Colossense, dat zijn brieven, ja, die houden verband met elkaar. En Paulus die schrijft dan in die brieven, en dan gaan we weer naar de Efezebrief met name toe. Hij schrijft in die brieven aan gelovigen die oorspronkelijk tot de heidenen behoorden. He, nou, dat is iets, daar hoeven we bij wijze van spreken niet moeilijk over te doen. He, we kunnen op 5 verschillende plekken kunnen we lezen over het woordje heiden of heidenen in de Efezebrief. Nou, en het vers waar we mee begonnen zijn vanmorgen, 2 vers 11, dat noemt die heidenen ook. He, daar staat namelijk, bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en onbesneden genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was. Dus Paulus richt zich in deze brief, en dat doet hij aan het einde van de handelingentijd, op het moment dat het leek alsof Hosea 1 vers 11 in vervulling zou gaan, namelijk dat de Judeërs en de Israëlieten één hoofd over zich zouden stellen. Paulus schrijft in die brief en hij richt zich heel concreet tot de heidenen. En wat zijn dat dan voor heidenen? Is dat zomaar opeens een nieuwe doelgroep of zo? Nee, die mensen die aan wie Paulus schrijft, en later op kun je ook zeggen van nou, de gemeente die op dat moment uit Joden en heidenen bestond, ja, die gemeente is niet zomaar uit de lucht komen vallen en die gelovigen die waren er niet opeens plotseling, maar die gelovigen die waren er al in de handelingentijd, net als Paulus zelf. Paulus is zelf in de handelingen 9 al tot het geloof gekomen in Christus en vervolgens als gelovige uit de Joden is hij terechtgekomen in het lichaam van Christus. En in dat lichaam van Christus, daar bevindt hij zich dan opeens. En ook Paulus was niet uit de lucht komen vallen, hij was er al vanaf Handelingen 9. Nou, als wij het boek Handelingen lezen, dan lezen we enerzijds de weg van God naar het koninkrijk en naar de wederkomst van Christus. Maar we kunnen het ook anders zeggen, het boek Handelingen, dat is nu voor ons de weg die daarin beschreven wordt, de weg naar het lichaam van Christus. Het had aan het begin van Handelingen, als het ware, twee kanten kunnen opgaan, als je vooruit had gekeken, met de kennis van nu. Het had de koninkrijkskant op kunnen gaan en het had het lichaam van Christus kant kunnen gaan. Maar tot dat moment dat duidelijk wordt wat het is, koninkrijk of lichaam, tot dat moment wordt de groep van gelovigen op dat moment, dat bestaat uit de Joden en de heidenen die tot het geloof zijn gekomen gedurende de handelingenperiode. En dan kun je je nog de vraag stellen van, geldt dat dan voor allemaal? Voor elke Jood of heiden die tot geloof kwam, behoort hij tot het lichaam van Christus? Nou, daar laat de Bijbel ook wel weer iets over of daar zegt de Bijbel ook wel weer iets over en daarop moet je antwoorden, nee, niet allemaal. Ik denk persoonlijk dat bijvoorbeeld Petrus en Johannes en Jacobus en Judas, dat die uiteindelijk niet tot het lichaam van Christus zijn gaan behoren. Maar als apostelen met hun bediening uiteindelijk uitgestorven zijn. Daar kunnen we het over eens zijn dat ze gestorven zijn. Maar dat zij daarin niet overgenomen zijn. Want ja, zij hadden hun taak voor het volk, waarmee de Heere uiteindelijk tot zijn doel zal komen, dat volk Israël. Er wordt al in een vrij vroeg stadium in het boek Handelingen, gedurende de handelingentijd bedoel ik, wordt er al een verdeling gemaakt tussen de bediening van Paulus en de bediening van bijvoorbeeld Petrus. Zij zouden naar de besnedenen gaan en Paulus zegt, wij zouden naar de heidenen gaan. En je zou kunnen zeggen, zo gezegd, zo gedaan. Die hele bediening van de apostel Paulus, die is met name gericht op de heidenen. En we weten allemaal dat als hij ergens kwam, dat hij altijd eerst naar de synagoge der Joden ging, maar dat al gauw zijn boodschap zich richtte op de heidenen die zich daarin of daaromheen bevonden. In sommige gevallen kun je gewoon zelfs zien dat er heidenen zich al bevonden in de synagoges die Paulus bezoekt. Dat is op zich ook een opmerkelijk iets. Nou, die heidenen waar Paulus dan over schrijft, hij zegt daar ook iets van, hè? Hij zegt namelijk in de eerste plaats in dat 11e vers dat die heidenen onbesnedenen genoemd werden. Nou moet ik zeggen, nou klinkt dat nog vrij netjes, hè? Onbesnedenen, je kunt er wel een idee van maken natuurlijk. Maar het klinkt nog vrij netjes, maar er staat letterlijk, dat zie je ook in je HSV onderaan staan in de voetnoot, er staat letterlijk voorhuid. Dus in die zin draaide Paulus er ook niet omheen, zeg maar. Hij zegt gewoon waar het op stond. Hij zegt van ja, u voorheen heidenen, jullie werden voorhuid genoemd. Dat is het eerste wat hij omschrijft. En dat klinkt niet erg als een compliment of zo, maar zij werden zo genoemd, zegt Paulus, door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees. En dat was de groepering, namelijk het Joodse volk, waar Paulus zelf uit voortkwam. En ja, waarschijnlijk heeft Paulus zelf destijds ook zo tegen die heidenen aangekeken en ze zo genoemd. Dat wist hij. Hij wist wat er zo over hen gezegd werd, want dat had hij als Jood waarschijnlijk zelf ook al gedaan. Nou, en dan gaat hij wat concreter vertellen wat er met die heidenen aan de hand is. Ja, en broeders en zusters, je kunt ervan maken wat je wil, maar iets anders dan wat er staat kun je er niet van maken. Want Paulus die zegt dan in vers 12, u was in die tijd zonder Christus. Nou, daar kun je heel mooi in het algemeen over zeggen van ja, iemand die de Heer Jezus Christus niet kent, die is zonder Christus. Iemand die niet tot geloof is gekomen is zonder Christus. Maar wat zegt Paulus hier? U was in die tijd zonder Christus en dan zegt hij vervreemd van het burgerschap van Israël. Dus nou schrijft hij heidenen aan en hij zegt tegen die heidenen, jullie hebben ooit deel gehad aan het burgerschap van Israël, maar daar ben je nu van vervreemd. Want je kunt alleen maar vervreemden van iets waar je deel van uitmaakte, wat je gehad hebt. Wat jouw bezit is geweest. En als je naar de groep van heidenen kijkt, die Paulus hier op het oog heeft, dan heb je het uiteindelijk over, wat dan vaak zo genoemd wordt, de verloren 10 stammen van Israël. En die zijn als groep hun burgerschap kwijtgeraakt. En vervolgens zijn ze van dat burgerschap vervreemd. Wanneer zijn ze dat kwijtgeraakt? Nou, vlak na de bediening van Hosea. Toen God hen met de echtscheidingsbrief weggestuurd had en er een einde was gekomen aan het verbond met dat volk. Met dat deel van het volk. Zij waren vervolgens dus weggestuurd. En daarna zijn ze vervreemd van dat burgerschap van Israël. En door de tijden heen zullen er ongetwijfeld onder hen geweest zijn die toch weer teruggekeerd zijn naar het volk. In het land, in het beloofde land. We kunnen lezen dat jaren later, eeuwen later, dat als ook Juda, het huis van Juda, een tijd lang uit het land is. We weten ook dat ze na 70 jaar weer terugkwamen trouwens. Maar dat Juda, terwijl ze naar Babel gebracht werden en daar uiteindelijk weer terugkeerden, dat er ook enkelen waren uit Israël die met hen meetrokken. Dat waren de mensen in ieder geval die het nog van het geloof verwachten. Eigenlijk waren dat heidenen, maar omdat ze zich aansloten bij Israël, kregen ze daar ook deel aan in die zin dat ze, of bij Juda, kregen ze deel daaraan en kregen ze ook het voorrecht om in ieder geval weer in het beloofde land te wonen. Nou, de een die wil graag zeggen dat dat ontzettend veel mensen geweest zijn. Nou, als je Nehemia en Esra leest, dan lees je daarin over degenen die terugkeren uit Israël, uit het volk Israël, die terugkeren samen met de Judeërs naar Jeruzalem. Maar dat zijn er niet zoveel. En in de tijd van de Heer Jezus is er maar van één persoon bekend dat hij tot de andere 10 stammen behoort heeft. Niet tot het Joodse volk, maar tot de 10 stammen behoort heeft. Maar die wel oprecht geloofde in de Heer Jezus Christus. Is er maar eentje. Hè, dat is Anna, weet je wel, in de tempel. Anna deed dienst in de tempel. Die woonde ongeveer in de tempel. Maar zij kwam niet uit Benjamin, ze kwam niet uit Juda. Maar ze kwam Azer, daar kwam ze vandaan. Ja. En haar vader die heette? Pniel. Of Fanuel heette die. Ja, dat is Pniel. En dat betekent aangezicht van God. Maar dat is de enige persoon in het Nieuwe Testament waarvan iets gezegd wordt over de stam waar ze uitkwam. Een latere persoon waar je nog over leest, dat is Cornelius. Cornelius was een hoofdman over 100 van de Italiaanse garde. Die bevond zich in Caesarea. En deze Cornelius, die krijgt bezoek van Petrus. En Petrus heeft dan al heel visioen gehad, weet je wel. Dat gaat over heidenen en niet-heidenen, oftewel Joden, die gezamenlijk mogen optrekken. En de Heer die was dat aan duidelijk maken. Want ja, als de Judeërs en de Israëlieten uiteindelijk één hoofd over zich moesten aanstellen, moesten ze wel een beetje met elkaar door één deur kunnen. Dus de Heer die heeft dat al duidelijk gemaakt aan Petrus. En nou, Petrus die komt op een gegeven moment ook bij Cornelius. Maar dan zegt Petrus ook gewoon letterlijk tegen Cornelius: het is mij als Jood niet toegestaan om bij iemand in huis te gaan die van een andere stam is. Dat zegt hij. In onze Bijbelvertalingen staat die van een ander volk is. Maar het woord volk staat daar niet. Er staat daar een andere stam. Nou, ook Cornelius, dat was zo'n heiden, want zo wordt hij wel genoemd. Dat was zo'n heiden die dus tot een andere stam behoorde en die tot het geloof kwam. Het was al voor Handelingen 10 dat het over Cornelius gaat, was hij al een gelovige hoor. Die man die deed allerlei goeds. Hij had het volk van God, het Joodse volk ook lief. En ja, dat was echt een gelovige. Maar goed, die behoorde uiteindelijk dus blijkbaar tot een van de andere stammen, maar er staat niet bij welke. En wat dat betreft is alleen Anna degene die kan zeggen van nou, ik kom uit die stam. Die wist dat nog en kon dat nog aanwijzen. Maar de rest dus niet. Dus ja, op zich ook wel iets bijzonders. En je ziet trouwens ook dat als Cornelius dan bezoek heeft gehad en als hij dan op het punt staat gedoopt te worden, dan lees je ook dat de gelovigen uit de besnijdenis die daarbij waren, die staan daarbij en die zien gebeuren wat er met Cornelius en zijn huis gebeurt. Ze zien zelfs dat de Heilige Geest op hen valt. En dan zeggen ze ook tegen elkaar van nou, zij hebben de Heilige Geest ontvangen net zoals wij eerst. En dat net zoals, dat wil dus in feite zeggen dat die heidenen deel kregen aan het nieuwe verbond, net zoals het Joodse deel van het volk. En zo zijn ze gezamenlijk, steeds meer gezamenlijk, opgetrokken. Nou, en ja, dat is in feite de situatie. Hè? Stel dat je zo in één keer vanuit 2024, 25 al, dat je zomaar in één keer, bam, daarin, nou, zeg even voor het gemak, het jaar 62 na Christus, dat je daar werd geplaatst en dat je moest kijken van, nou, hoe moet het nou verder? Dan had je op dat moment twee mogelijkheden, Hosea 1 vers 11 of Efeze 1 vers 22. Christus als hoofd boven Juda en Israël of Christus als hoofd gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Die keuze had je dan, maar als je dan terugkeek in de tijd, dan zag je die twee groepen van gelovigen waar we eigenlijk steeds over lezen, namelijk gelovigen uit het Joodse volk en gelovigen uit degenen die vervreemd waren van het burgerschap van Israël. En dat zijn de beiden, of de twee, die Paulus hier ook zo benoemt. Als we even verder lezen, dan zegt hij in vers 12, halverwege, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël. En dan noemt hij nog een paar dingen van hen op. Dan zegt hij in 2 vers 12 ook, jullie waren vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en u was zonder God in de wereld. Maar nu bent u in Christus Jezus, die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Dus nou gaat Paulus even zeggen, hoe is het dan nu? Jullie positie als gelovigen uit de heidenen en als heidenen in het algemeen, die heb ik nou benoemd. Jullie werden vooruit genoemd en verder al die dingen die erop volgen, in vers 12 en in vers 13a, ze waren ver af. En daar is het verschil gekomen, ze zijn door het bloed dichtbij gekomen. En dan zegt hij, want hij is onze vrede. Dat is natuurlijk een prachtige tekst om op je kerstkaartje te zetten, hè? Hij is onze vrede. Ja, prima. Want dat doe je dan vanuit de gedachte van vrede op aarde in mensen van het welbehagen en zo. En allemaal dat soort dingen. Maar die woorden, hij is onze vrede, die staan hier wel in een hele speciale context. Want wie zijn die onze? Dat zijn degenen die hij even 2-3 woorden verder noemt. Beiden. En wie zijn die beiden? Ja. We weten het inmiddels, het huis van Juda en het huis van Israël, tenminste, de gelovigen daaruit. Hij heeft die beiden één gemaakt. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, en zo vrede zou maken. Dus hou even in de gaten hier. Er staat aan het eind van vers 13, staat door het bloed van Christus dichtbij gekomen. En aan het begin van vers 13 staat, maar nu in Christus Jezus. Dat betekent dat als in vers 14 staat, hij is onze vrede, dat met hij bedoeld wordt Christus Jezus. En dezelfde Christus Jezus, zegt vers 15, heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. En diezelfde Christus Jezus, halverwege vers 15, die heeft die twee in zichzelf tot één nieuwe mens geschapen en zo vrede gemaakt. En dan ben je weer terug met, want hij is onze vrede. En die beiden, zegt hij dan in vers 16, in één lichaam met God te verzoenen, door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En dan gaat het nog over degene die veraf waren en degene die dichtbij zijn. En dan zegt vers 18, want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Kijk, als je het zo leest, dan is het eigenlijk niet zo moeilijk meer om te begrijpen wie bedoelt hij nou met de beiden of de twee. En waarom is het niet zo moeilijk? Omdat er steeds wordt verwezen en wordt gezegd dat die beiden en die twee één zijn geworden. Dus de beiden in vers 14 zijn één gemaakt. De twee in vers 15 zijn in één nieuwe mens geschapen. De beiden in vers 16 zijn wederverzoend in één lichaam. En de beiden in vers 18, die hebben door één geest de toegang tot de Vader. Waar maar steeds wij bepaald worden bij die beiden die één zijn gemaakt. Nou, en vanaf Efeze 1 en dan vooruitkijkend, moeten we zeggen dat met de gelovigen die er op dat moment waren, is de Heer verder gegaan in het lichaam van Christus. En dat lichaam, dat wordt door Paulus in deze brief uiteindelijk ook beschreven als een medelichaam of hetzelfde lichaam. En daarmee duidt hij op het unieke lichaam van Christus, dat Christus toebehoort. En daar zit geen verschil meer in. Ik heb u vast wel eens een keer verteld dat dat het verschil tussen het lichaam van Christus en het lichaam van Christus, dat verschil wel te verklaren is uit, als je kijkt naar een menselijk huwelijk, weet je wel? Als je als man en vrouw door het verbond met elkaar verbonden bent, dan is er sprake van een huwelijk. En bijbels gezien, dat laat Korinthe weten, bijbels gezien kan de man dan zeggen dat hij het hoofd is van zijn vrouw en die vrouw is zijn lichaam. Maar die vrouw is zijn lichaam door het verbond. Of dat nou oud of nieuw is. Zo is die eenheid is er. En als je nou kijkt, je zou mogen zeggen die eenheid van man en vrouw is een beeld van de eenheid die er was gedurende de handelingentijd. Maar als je dan na de handelingentijd verder gaat richting onze tijd op, dan kun je zeggen van nu is er sprake nog maar van één persoon, niet meer de vrouw, maar van één persoon. En die is een eenheid omdat hij onlosmakelijk, dat lichaam is onlosmakelijk verbonden met dat hoofd. Dus in het huwelijk van man en vrouw heb je een verbond waardoor de eenheid is ontstaan en waardoor er sprake is van een lichaam van Christus, een lichaam van de man. En in het kader van het lichaam van Christus, de tijd van het geheimnis, is er ook sprake van een eenheid en is er ook sprake van het lichaam van de man, maar dan is het zijn eigen lichaam. En daar heeft hij geen verbond mee hoeven sluiten, dat weten we. Je werd op een gegeven moment geboren als man en ja, na verloop van tijd zag je dat er aan jouw hoofd zat nog een lichaam vast ook. En dat was gewoon één geheel. En dat hoofd dat heeft nooit tegen dat lichaam hoeven zeggen van, wil jij met mij een verbond? Nee, want dat was gewoon een eenheid. Nou, en dat is de eenheid als beeld van het lichaam van Christus van nu. En alles wat daarvoor plaatsvond, dat was verbonden door middel van een verbond. Eigenlijk wel bijzonder hè, hoe de dingen zo in elkaar zitten. Nou wil ik weer even terug naar Efeze 1, vers 22. Dat is nogal een verschil. Dus Efeze 1. En daar staat het een en ander, wat we inmiddels al zo'n beetje uit ons hoofd kennen, Efeze 1, vers 22. Daar staat namelijk, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, de vervulling van hem die alles in allen vervult. Dat is wat de gemeente is. De vervulling of de volheid van degene die alles volmaakt. Maar, nou staat hier dat hij alle dingen aan zijn voeten heeft onderworpen. Als we dit nou even heel goed gaan lezen, hè, dat we even weten van wie doet nu wat, dan gaat het hier, als het gaat over hij in vers 22, dan gaat het over wat in vers 17 omschreven is als de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid. Die God, de Vader van de heerlijkheid, dat is uiteindelijk degene waar het over gaat in vers 22. Daar staat, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Die hij, dat is de Vader, heeft alle dingen aan de voeten van de Zoon onderworpen. Zijn slaat op de Zoon. En heeft hem, de Zoon, als hoofd over alle dingen gegeven. En hier stop ik maar even, want we weten hoe het verder gaat. Daar worden we bepaald bij onze eenheid met Christus. Maar het gaat mij er even om dat de Zoon door de hemelse Vader als hoofd over alle dingen gegeven is. Hij is zo aangesteld. En dat, dus tot aan de woorden gegeven aan de gemeente, dat is geen geheimenis. Dat eerste stukje van vers 22 van Efeze 1, dat is geen geheimenis, dat is iets, dat stond al in het Oude Testament. We hebben vanmorgen nog gelezen 1 Kronieken 29 en daar stond dat de Heere door David geprezen wordt als degene die boven alle dingen staat. U bent boven alles. En hier wordt dat van de Zoon gezegd, hij is boven alles gesteld. En nogmaals, dat is geen geheimenis, maar dat is wel iets ja, wat direct te maken heeft met de grote lijnen van het plan van God. En dat is namelijk dat God in zijn Zoon Christus tot het doel komt dat hij heeft. En het is wel interessant om even daar ja, wat bij stil te staan, wat over te lezen. Als je zo het eerste stukje leest, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en hem als hoofd over alle dingen gesteld. Als je dat zo leest, dan denk je van, dit lijkt mij de vervulling van Psalm 110. En u weet allemaal hoe Psalm 110 begint, zeker als ik u erbij help. Maar Psalm 110, dat begint van de Heere heeft gezegd op mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. En die positie betekent dat je overal boven zit. Zit aan mijn rechterhand. Psalm 110. Maar als je dit letterlijk neemt, wat hier staat, hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen, dan is er nog een psalm waarin dat ook duidelijk wordt, en dat is Psalm 8. Nou had u natuurlijk Psalm 110 al opgezocht. Tenminste, degene die bladeren. En hou dat ook in de gaten of leg daar wat neer. Een boekenleggetje of zo bij Psalm 110, doe ik ook. En ga dan ondertussen naar Psalm 8. Dus we gaan ons even bezighouden met Psalm 110 en Psalm 8. En die beide psalmen, ja, die vertellen in feite allebei een waarheid die helemaal overeenkomt. Ze hebben het eigenlijk met z'n tweeën over hetzelfde. Dus Psalm 8 en Psalm 110. En dat heeft alles te maken met de positie van Christus. En daarmee heeft dat ook te maken met hoe Christus tot zijn doel komt. Nou, als je naar Psalm 8 gaat, dan vind je daar letterlijk de woorden die ook in Efeze 1 staan. En omdat ze in Psalm 8 staan, maken ze in de Efezebrief dus niet deel uit van de verborgenheid. Het gaat hier om algemene kennis. Nou, we weten allemaal dat het handig is als je een beetje algemene kennis hebt. Voor als je meedoet met al die quizzen op televisie. En dan is dat wel leuk om, toch, doe je wel eens, met die quizzen kijken? Of ja, per seconde wijzer bijvoorbeeld, dat soort dingen. Ken je wel, hè? Ja. Nou, maar dan heb je toch altijd de neiging om mee te doen, of niet?
Dat is de slimste mens, ja, natuurlijk.
Ja, totdat je erachter komt dat je toch net niet zoveel wist. Ja, dus daar houdt het op. Maar goed, algemene kennis, hè, dat is kennis vanuit de schrift in ieder geval, als het om algemene kennis gaat, algemene waarheden, die eigenlijk altijd gelden. Nou, in Psalm 8, daar staat in het 7e vers. Eerst staat er, u doet hem heersen over de werken van uw handen. En dan staat er, u hebt alles onder zijn voeten gelegd. En dat kennen we eigenlijk van Efeze 1 vers 22. Want daar staat, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dus Psalm 8, dat is in ieder geval een psalm die ons direct bepaalt bij de persoon van de Heer Jezus Christus. En die in dat opzicht ook ja, laat zien dat datgene wat Paulus schrijft in Efeze 1, vers 22, dat hij daar het al heeft over de vervulling van Psalm 8, vers 7b, u hebt alles onder zijn voeten gelegd. En als we nou alleen even kijken naar Psalm 8, dan weten we dat Psalm 8 gaat over Adam en Adam. He? Ja, ik blijf steeds maar heel verwarrend praten, geloof ik, maar het gaat dan over de eerste Adam en de laatste Adam, he? Of de tweede Adam, de tweede mens. En aanvankelijk heeft God gezegd tegen de oorspronkelijke Adam dat hij moest heersen over al wat is. En daar verwijst dit ook in eerste instantie naar, maar inmiddels zijn wij veel verder dan het moment dat Psalm 8 geschreven werd. En wij weten dus dat als hier staat, u hebt alles onder zijn voeten gelegd, dat dat iets is dat in Christus vervuld is. En dat we Adam, de oude Adam, die kunnen we rustig vergeten hier. Het gaat nu om de Heer Jezus Christus. Nou, je ziet in het Nieuwe Testament dat Psalm 8 en Psalm 110, dat ja, zo ongeveer de meest aangehaalde psalmen zijn in wat wij dan het Nieuwe Testament noemen. En dat ze elkaar aanvullen, ook over elkaar spreken, als het ware. En dat dezelfde waarheid ook omschrijven. Hou even iets bij Psalm 8 en bij Psalm 110. Want dan gaan we ook eventjes naar de Hebreeënbrief, Hebreeën hoofdstuk 2. En Hebreeën 2 mag je wel zien als een Bijbelse uitleg van Psalm 8. Trouwens, de Hebreeënbrief die begint al direct in het eerste hoofdstuk al met een verwijzing naar Psalm 110. Er staat in Psalm 110, in het derde vers, staat hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is. Oh, zei ik Psalm 110? Ja, Hebreeën 1 bedoel ik. Hebreeën 1 vers 3. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste. En dat laatste stukje, ja, dat is eigenlijk Psalm 110. Waar de Heer zegt, zit aan mijn rechterhand. Daar wordt hier in de derde persoon over de Heer gesproken. En namelijk, dat is dat hij zich gezet heeft aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste. Nou, dan gaan we naar hoofdstuk 2 toe van Hebreeën. En dan kom je er wel heel duidelijk achter dat hier Psalm 8 bedoeld wordt en aangehaald wordt. Daar staat namelijk, want hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen. Maar iemand heeft ergens gezegd, wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Dus alle dingen zijn door de Vader aan de Zoon onderworpen. En Paulus zegt erbij hier in het achtste vers, halverwege, dat bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, hij niets uitgezonderd heeft. Nou, kan ik u de vraag stellen, klopt dat? Dat is altijd een heel linker vraag natuurlijk, hè? Want we lezen nu een stukje uit de Bijbel, en als je dan zegt, klopt dat? Ja, dan durf je natuurlijk niet te zeggen van, dat klopt niet. Hè? Dus wat hier staat, dat klopt. Daar hou ik het gewoon even op. Ja? En wat hier staat, dat klopt. En wat je vooral ook ziet, dat is natuurlijk dat hier ja, gesproken wordt over de korte tijd die God de mensenzoon minder gemaakt heeft dan de engelen. Zo zegt vers 7 dat. Als je ditzelfde stukje leest in Psalm 8, dan staat er juist, u hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Of u hebt hem bijna als de engelen gemaakt. Maar in Psalm 8 wordt van onderaf gekeken naar Adam. En die Adam is bijna aan de engelen gelijkgebracht of aan de goden gelijkgemaakt. Terwijl als je Hebreeën leest, dan wordt er gekeken naar Psalm 8 vanuit Christus standpunt. En dan wordt er gezegd, u hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hem uitermate weer verhoogd. En dat minder maken dan de engelen, waarom was dat? Nou, hier staat, en dat kun je dan weer aan het eind van hoofdstuk 1 vers 3 lezen, al een beetje in het midden, daar gaat het namelijk over de reiniging van onze zonden. Hè, en dat is de reden dat de Heer Jezus minder gemaakt is dan de engelen. De reiniging van onze zonden. En hier in Psalm 8, of sorry, in Hebreeën 2, hè, daar wordt daar ook naar verwezen, naar dat moment dat hij minder gemaakt is in vers 7, minder gemaakt is dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Nou, en toen lazen we dat, hè, over dat er niets uitgezonderd is wat hem onderworpen is. En in vers 9, daar staat dan nog, en zo ziet de apostel dat op dat moment, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dus aan het eind van vers 8 zegt hij, wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Zien wij nog niet? Of je nou geloofde dat Hosea 1 zou worden vervuld, of je geloofde dat het lichaam van Christus er zou komen. Wij zien in alle gevallen, zien wij niet dat Christus alle dingen onderworpen zijn. He, dat is een waarheid die geldt nu nog steeds. Dat is algemene kennis. Maar wat zien we dan wel? Vers 9, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dus wij zien hem in zijn verhoogde positie. En hij was voor korte tijd minder dan de engelen geworden vanwege het lijden van de dood, zodat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Er is nogal wat, hè, waar je het over hebt hier, want Psalm 8, hè, spreekt over de positie van Adam, de zoon des mensen. Hij spreekt uiteindelijk over de positie van Christus, dat is wat je hier leest. En dan gaat het, ja, wat de lijn die God in Christus heeft, de lijn die hij in Christus heeft gevolgd, dat is een lijn van vernedering en verhoging. En bij die vernedering hoort het lijden van de dood ten behoeve van de zonde, de reiniging van de zonde. En bij de verhoging hoort dat hij met heerlijkheid en eer gekroond is en dat hij een plek heeft gekregen boven alle dingen. Allemaal aanhalingen uit Psalm 8. In 1 Korinthe 15, daar komt Psalm 8 ook naar voren en ook Psalm 110. Nou, laten we daar ook eventjes naartoe gaan. 1 Korinthe 15, bekende hoofdstuk over de opstanding. En als we dat lezen, dan lezen we ook meteen, zometeen iets opmerkelijks. Ik hoop dat het u opvalt. Ik denk het wel. Maar er staat eerst, nadat Paulus geschreven heeft in vers 12 tot en met vers 19, over van, stel je nou eens voor dat Christus niet zou zijn opgewekt. Hè, dat komt in dat gedeelte naar voren. Dan zouden we de beklagenswaardigste van alle mensen zijn. En dan komt vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Maar, of want, omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden door een mens. Want zoals allen in Christus, in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde, Christus als eersteling, dan wie van Christus zijn in zijn aanwezigheid, bij zijn komst, in zijn aanwezigheid, en dan het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. En nou komt Psalm 110 in inzicht, want dan staat er, want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. In Psalm 110 staat, Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. En daar gaat vers 25 over. Hij moet als koning zijn, hij moet als koning heersen, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En dan staat er de laatste vijand, die teniet gedaan wordt, dat is de dood. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Nou zitten we opeens weer in Psalm 8. Wanneer hij zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. Dus niet alles is hem onderworpen. In Hebreeën 2 lazen we dat net, dat zonder uitzondering alles hem onderworpen is. Maar hier wordt dan duidelijk, en beide zijn waar, maar hier wordt dan duidelijk dat er één persoon is die niet onderworpen is aan Christus, en dat is de Vader. God de Vader. En zo staat dat dan vervolgens er ook bij, hè, in vers 28. Wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft. Opdat God alles in allen zal zijn. En hier zie je een prachtige lijn, hè, die alles te maken heeft met het feit dat Christus het hoofd is over alle dingen. En laten we elkaar ook niet voor de gek houden. We moeten natuurlijk wel kijken wat er allemaal precies bedoeld wordt. Hè, maar waar het hier in 1 Korinthe 15 in ieder geval over gaat, is die positie als hoofd over alle dingen. En daar wordt hier in dit hoofdstuk opeens, tussen aanhalingstekens in vers 25, wordt er ook gezegd, hij moet koning zijn. Dus dan gaat het opeens ook over zijn koningschap. En we weten als het gaat over het koningschap van de Heer Jezus Christus, dat hij dat koningschap uit zal oefenen gedurende de toekomende eeuw. He, de toekomende eeuw. De eeuw die begint bij Christus en die doorloopt tot de troon. He, die periode, toekomende eeuw, toekomend tijdperk. Dat is de tijd waarin hij ook koning zal zijn. En dan komt ook al gauw het moment waarop hij de laatste vijand zal overwinnen. En dat is de dood. En dat overwinnen van die laatste vijand, dat vindt dus plaats bij de troon. He, er komt daarna nog een toekomende eeuw, gaat nog verder. Maar bij die troon, daar wordt de laatste vijand aan de Heer onderworpen. Als je leest daar in Openbaring 20, he, dan staat dat er ook, dat de dood gaf de doden die in hem waren, die daarin waren, de dodenrijk, de zee, werkelijk alle doden die kwamen tevoorschijn. En daarmee was de dood overwonnen. Want als je 1 Korinthe 15 leest, dan heb je het namelijk over de dood die gekomen is door Adam. En zoals door Adam de dood is gekomen, zo zal in Christus zullen allen levend gemaakt worden. In Adam sterven allen, in Christus worden allen levend gemaakt. En die dood, hè, die opstanding uit die dood, die wordt overwonnen. Ik moet eigenlijk zeggen, de dood wordt overwonnen in verschillende fasen. De eerste fase is christeling als eersteling. Vervolgens die van Christus zijn in zijn aanwezigheid. En dan het einde. En dat is het laatste. En Christus stond op als eersteling uit de dood. En dan is de vraag, welke dood is dat? Kortom, over welke dood hebben we het hier überhaupt in 1 Korinthe 15? Want dat is natuurlijk wel een hele belangrijke vraag. Uit welke dood stond Christus op? Dat was toch de dood in Adam? Ja, daar stond Christus uit op. En we weten, hè, Paulus schrijft in Romeinen 5, er is door één mens is de zonde de wereld binnengekomen, door de zonde de dood, en de dood is doorgegaan tot alle mensen. Die dood, dat is de dood die door Adam gekomen is, dat is de dood waar Christus uit opstond. Dus, broeders en zussen, dat is eigenlijk wat er staat. En het is denk ik ook wel belangrijk om te lezen wat er niet staat, want er staat namelijk niet dat Christus opgestaan is uit de tweede dood. Dat staat er niet. En daar gaat het hier ook niet om. Het gaat hier om de dood die er door Adam gekomen is. Je kunt zelfs nergens lezen. En het mag voor mij best zo zijn dat het wel zo is, maar je kunt nergens lezen in de Bijbel dat er überhaupt opgestaan wordt uit de tweede dood. Tenzij je dit gaat verdraaien en gaat zeggen van ja, maar het gaat hier over alles. Nee, maar dat is niet zo. Het gaat hier over de dood die door Adam gekomen is, waaruit Christus als eersteling is opgestaan. En dan die van Christus zijn in zijn aanwezigheid, dat is gedurende de toekomende eeuw, en dan het einde. En dat heeft te maken met de troon. Als iedereen die dan nog in de dood is, zal opstaan, zal levend gemaakt worden. En nou, waarmee de Heer dan vervolgens op zijn manier tot zijn doel zal komen. Telkens, en dat zie je hier in 1 Korinthe 15, je ziet het in Hebreeën 2 en je ziet het in Efeze 1. Telkens ja, draait het om aanhalingen uit Psalm 8 en uit Psalm 110. En de grote lijn is, en dat is denk ik de belangrijkste lijn in het plan van God, dat is dat God in zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, tot zijn doel komt. En dat hij die Zoon als hoofd heeft gegeven over alle dingen, nu aan de gemeente. Maar er komt een moment, dan is hij ook het hoofd van zijn volk. En dan zullen zij met de Heere aan de spits, aan het hoofd, zullen zij Jeruzalem weer intrekken. En dan zal alles gaan in vervulling gaan wat met het koningschap van de Heer Jezus Christus te maken heeft. De Heer die komt wat dat betreft ja, tot zijn doel. En wij mogen weten dat de Heer ja, het hoofd is over alle dingen. Ik vind dat zo mooi, zoals de Hebreeënbriefschrijver dat zo zegt, hè, als hij zegt van ja, nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Hè, er is een lied dat zegt, Jezus is Heer, je ziet het om je heen. Nou, je ziet het juist niet. Hè, want ja, dat zien we niet. En wat zien we dan wel? Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En wij mogen hem zien hè, als het hoofd waar we zelf onlosmakelijk aan verbonden zijn. Toch wel iets heel bijzonders. Ja, als je je dat allemaal zo realiseert. Daar mogen wij deel aan hebben. En we mogen ja, weten dat wij, net als de Filippenzen, deelgenoten zijn geworden van de genade van Paulus. Zoals Paulus aan de Filippenzen dat schreef, jullie zijn deelgenoten geworden aan mijn genade. Dat klinkt een beetje aanmatigend eigenlijk. Als ik dat tegen u zou zeggen, zou u dat ook raar vinden. Jullie hebben deel gekregen aan mijn genade. Alsof ik de bron ben van genade. Maar dat bedoelde Paulus niet. Maar Paulus had de genade van God ontvangen. Hij had de bedeling van God ontvangen. En hij had de gave van de genade ontvangen. En hij had de onnaspeurlijke rijkdom van Gods genade ontvangen. Dat kon Paulus zeggen. En de Filippenzen, die hadden daar deel aan gekregen. Ja, en wij eigenlijk ook. Wij hebben deel gekregen aan de genade van God. En wij mogen ons realiseren dat het werk dat de Heere is begonnen in ons, ja, dat hij dat zal voltooien tot op de dag van Christus. We hebben deel aan zijn onnaspeurlijke rijkdom. Wij mogen delen in de positie van Christus. God ziet ons aan in Christus. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegen. We zijn met Christus opgewekt en in de hemel gezet. En ons leven is met Christus verborgen in God. En het moment komt dat ons lichaam gelijkvormig zal worden met het lichaam van zijn heerlijkheid. En dan zullen we met Christus verschijnen in heerlijkheid. Dat is waar het naartoe gaat. En dat is ook de rijkdom die wij als gelovigen ja, nu al hebben en waar we uit leven mogen. Als je dan zo naar de toekomst kijkt, hè, van ja, hoe zal dit dan af gaan lopen allemaal? Het is in die zin een soort aflopende zaak. Hè? hoe gaat het nou verder? Wat gaat er nou allemaal nog gebeuren? Dan zijn er heel wat dingen die nog gebeuren moeten. Ik heb zo'n aantal dingen op een rijtje gezet. We kunnen in ieder geval zeggen, het eindigt met het koningschap van Christus. Dat koningschap begint bij de wederkomst. En dat zal voltooid zijn aan het einde van, zeg maar even voor het gemak, de 1000 jaar, de toekomende eeuw. Dan zullen alle dingen aan hem onderworpen worden, aan het einde van die eeuw. Inclusief de laatste vijanden. Het zal aan zijn voeten onderworpen worden. Dus er is een moment waarop Christus zal wederkomen. En dan begint dat koningschap. Maar de Bijbel spreekt ook over de tijd nog van de grote verdrukking. De Bijbel spreekt ook over de verschijning met Christus in heerlijkheid. Dat is onze hoop. En dat is waar we naar uitzien. En als je zo een beetje nadenkt over van hoe moet je dat nou zien. En hoe moet je dat op een rijtje zetten. Houdt u er rekening mee. Dit zijn allemaal dingen die moeten nog gebeuren in de toekomst. Dus er is natuurlijk niemand die kan zeggen met 100% zekerheid van zo is het. Dus dat kan ik ook niet. Maar de andere kant is wel, ja, we lezen wel het een en ander. We lezen bijvoorbeeld, als ik het dan een beetje in chronologische volgorde probeer neer te zetten, hoe het naar de toekomst toe gaat. We lezen bijvoorbeeld in Openbaring 12 over dat mannelijke kind, weet je wel. Dan ziet Johannes, die ziet dat visioen, een gezicht in de hemel over een vrouw in barensnood. Nou, die vrouw die blijkt een beeld te zijn van Israël, hè, met 12 sterren om haar heen en de zon en de maan, al dat soort dingen. Het zijn allemaal verwijzingen naar Israël. En die vrouw is in verwachting en die is in barensnood en dan baart zij het kind. En dat kind dat wordt meteen weggerukt naar de troon van God. Nou, dat heb je allemaal wel eens gelezen. Dat staat in Openbaring 12. Er wordt wel eens gedacht van, nou, dat is de opname van de gemeente. Maar, weet je, de opname van de gemeente die vindt plaats als de 7e bazuin blaast. En dat is aan het einde van de tijd die wij noemen de grote verdrukking. En dat in 1 Thessalonicenzen 4 het werkwoordje wegrukken gebruikt wordt en in Openbaring 12, dat wil niet zeggen dat het over dezelfde gebeurtenis gaat. Dat zou natuurlijk nogal wat zijn, als alle teksten waar hetzelfde werkwoord voorkomen over dezelfde gebeurtenis gaan. En dat is niet zo. Zo zit dat niet in elkaar. De Heer Jezus Christus, de mannelijke zoon wordt beschreven, die is weggerukt naar God en zijn troon. Ik denk persoonlijk, maar goed, dat dat te maken heeft met een soort hele snelle view van wat er gebeurd is. In de heilsgeschiedenis. En in de heilsgeschiedenis is het gebeurd dat de Heer Jezus Christus geboren werd. En als je nou terugkijkt, dan is hij er ook maar even geweest en hij is meteen naar de hemel toegegaan. Dat even, als het ware, snel getoond werd aan Johannes. Waar de Bijbel in ieder geval over spreekt, dat is dat er een tijd van grote verdrukking moet gaan komen. Heel veel christenen zijn daar bang voor, in de zin van, oeh jongens, nou komen wij in de grote verdrukking. Maar je weet aan de andere kant ook weer, de verdrukking heeft alles te maken met het volk van Israël. Dat volk, dat wordt in de verdrukking gebracht om het uiteindelijk tot geloof te brengen. Daar wordt over gesproken. Ik denk persoonlijk dat voorafgaande aan die tijd van grote verdrukking er toch nog wel een paar dingen moeten gebeuren. En een van de belangrijkste dingen daarvan is dat een andere machthebber, een buitenlandse machthebber, het te zeggen krijgt over Israël. Net als in de handelingentijd trouwens. Israël was toen de provincie Judea van het Romeinse Rijk. Nou, zover is het nog niet. Netanyahu is nog steeds de baas. Die heeft het voor het zeggen daar. Maar ik denk dat dat wel gaat veranderen. En we zien nog geen heiligdom staan in Jeruzalem. Kijk, als Paulus in de Thessalonicense brief schrijft over de tegenstander die zich in de tempel zet om aan zich te laten zien dat hij God is, dan moeten we ons ook realiseren dat er ook in de toekomst een tempel zal zijn, of een heiligdom. waarin die mens der wetteloosheid zich uiteindelijk zal gaan zetten om te laten zien dat hij God is. En als hij dat doet, vanaf het moment dat hij het doet, begint de grote verdrukking voor Israël. En dus ja, dat is wat er nog gebeuren moet. Wat moet er ook gebeuren? Ik zou willen zeggen, dat is voor ons het allerbelangrijkste. Dat is dat we mogen verschijnen met Christus in heerlijkheid. Hè, en ja, als je het zo allemaal op een rijtje probeert te krijgen, ik zal niet zeggen dat we ze op een rijtje hebben, maar als je het zo allemaal op een rijtje probeert te krijgen, hè, dan zie je toch zo, hè, vanuit onze huidige situatie toe, zie je toch dat de wereld nog wat meer klaargemaakt moet worden. Hè, zodat er plaats is voor een buitenlandse machthebber in Israël en er plaats is voor een heiligdom. Dan moet je al veel in je mars hebben om dat voor elkaar te krijgen trouwens. Maar gebeuren zal het. Die kant zal het opgaan. En dan komt er een moment, hè, waarin Israël in verdrukking gebracht zal worden. Ja, en wij zullen dat dan toch wel meer, denk ik, vanaf de kantlijn meemaken. En dan krijg je het moment dat de hemel open gaat. En dat is het moment waarop de gemeente van Christus, het lichaam van Christus, in heerlijkheid zal verschijnen met Christus. Dus op de een of andere manier zijn we daar dan al. En anders dan word je op dat moment word je veranderd. Paulus schrijft in Filippenzen 3 over de verandering, de complete verandering trouwens, van ons lichaam van vernedering. En het wordt gelijkvormig gemaakt aan het lichaam van de heerlijkheid van Christus. Nou, dan ben je klaar om te verschijnen. En dan zullen we verschijnen met hem in heerlijkheid. We zullen in één keer zien waar we eigenlijk nu al in geloven. En dan, ja, zal de Heer Jezus Christus zelf neerdalen uit de hemel. Onderweg komen hem mensen tegemoet in de lucht, maar de Heer gaat verder. Want als je iemand tegemoet gaat, dan ga je vervolgens met diegene mee. En zo komen die mensen dan op de aarde terecht. De voeten van de Heer Jezus zullen op de Olijfberg staan. En daar zal verlossing zijn voor Israël uit die tijd van verdrukking. Die ze met name in Jeruzalem zullen hebben te doorstaan. Ja, en dan breekt het koningschap aan van de Heer Jezus Christus. Nou, wat dit laatste betreft, broeders en zusters, dit laatste deel, we gaan het zien, hè? Ik bedoel, we hebben dat nog niet meegemaakt. En ik heb al eerder gezegd, achteraf is het altijd makkelijk om dingen vast te stellen. Maar goed, zo gemakkelijk ligt dat allemaal niet. We gaan het zien. Dat is een ding wat zeker is. En wat ook zeker is, is dat ons leven met Christus verborgen is in God. En dat als Christus verschijnen zal, die ons leven is, dan zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Ja, en dat is wat mij betreft genoeg om naar uit te zien. Tot zover. Zullen we met elkaar danken? Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u danken dat we ook aan het einde van deze tweede studie weer bij u mogen komen. We danken, Heere, voor de vrijmoedigheid waarin we dat mogen doen. We hebben dat gelezen, dat we de vrijmoedigheid hebben, Heere, om toegang te hebben tot u. En ja, dat we ook inderdaad dat met vrijmoedigheid mogen doen, Heere. En we lezen ook in uw woord dat dat is op grond van het werk en van het geloof van de Heer Jezus Christus. En Heer, dank u wel. Heer, dat we weten mogen dat uw Zoon als heiland in deze wereld was. Heer, en dat hij, ja, de verzoening tot stand heeft gebracht en dat ook wij leven mogen vanuit de verlossing door het bloed. En dat is de vergeving van onze overtredingen. En Vader, dank dat we daaruit leven mogen. En dank u wel, Heer, ja, dat ja, u ook met ieder van ons uw weg gaat. Heer, dat wij mogen weten, en daar mogen we ook wel heel zeker van zijn, dat we gewoon niet alles kunnen kennen en kunnen weten. Maar Heer, dank dat we met elkaar op mogen trekken en dat we, ja, weten mogen dat u, ja, tot uw doel komt op de wijze, Heere, die u zo gepland hebt. Heer, en daar hoeven wij ons dan niet direct een voorstelling bij te maken, maar we kunnen wel geloven wat uw woord zegt en wat u daarin tot ons te zeggen hebt. Vader, we danken u. Heere, we danken u voor het offer van de Heer Jezus. Heer, we hebben een paar keer ook gelezen in de teksten, Heere, dat er stond dat de Heer Jezus lager en beneden dan, of minder dan de engelen werd, vanwege het lijden des doods. En Heere, dat lijden des doods, ja, dat was ook voor ons. Heer, en ja, wat is het dan een groot voorrecht om te weten dat u ook ons op dat moment voor eens en altijd veranderd hebt. Dat we deel hebben gekregen aan het lichaam, dat we deel hebben gekregen aan zoveel zegen. Heer, daar willen we u voor bedanken en we bidden dat we daar ook elke dag ja, vanuit leven mogen. Heer, zo mogen we het van u verwachten en we weten dat u ons de wijsheid schenkt in alles. We bidden ook dat de dingen die we zo gehoord en gelezen hebben, dat die een plek mogen krijgen in onze harten. Heren, wilt u dat door uw Heilige Geest doen? Heren, dat we daarin overzicht krijgen, rust krijgen. Heren, en ja, boven alles weten we dat u onze hemelse Vader bent, die in alle omstandigheden bij ons is. Vader, daar danken we u voor. Niet uit verdiensten, maar wel vanuit de rijkdom van uw genade. Amen.